Toen in 1999 haar zus een eind aan haar leven maakte, stopte journaliste Lieke Noorman met schrijven. Na een hoop omzwervingen belandt Lieke uiteindelijk als gastvrouw in een uitvaartcentrum in Amsterdam. Over de periode dat ze daar werkte, schreef Lieke het boek Tootje, het leven in een uitvaartcentrum. Felix praat met haar.
Lieke, we kennen elkaar. Je had natuurlijk overal koffievrouw kunnen worden. Waarom juist in een uitvaartcentrum?
Achteraf kan ik dat allemaal duiden. Toen dacht ik alleen, ik wil graag in een uitvaartcentrum werken. Ik was sowieso na de dood van mijn zus begonnen aan een serie ongeschoolde baantjes.
Ja.
Dus ik had al op een geitenboerderij gewerkt en op een wietwagen gelegen, op een ecologische boerderij. En
wietwagen gelegen?
Nou, niet wiet om te blowen, maar om te wieden. Dus om het onkruid tussen de jonge bietenplantjes uit te halen.
Daar moest je gewoon op je buik liggen en dan moest je met je armen over de grond gaan en dan het juiste onkruid wegtrekken. Dat is een wietwagen. Nooit van gehoord, maar goed, het staat in je boek. Al dat soort dingen heb je gedaan en dat had alles te maken met de zelfmoord van je zus?
Ja, ik was journalist en ik had eigenlijk net mijn vorige boek geschreven over Brazilië, Ankerplaats Amazone, toen zij zelfmoord pleegde. En toen was het eigenlijk ook niet eens mogelijk om nog journalistiek te gaan doen of verder te gaan schrijven.
En je keek ook heel raar tegen de journalistiek aan, hè? Je journalisten zijn voyeurs, schrijf je ergens.
Ik had gewoon de behoefte, kijk, mijn hele leven lag toch in stukken uiteen. Ik had geen idee meer wie ik zelf was. Het was zo schokkend dat zij er opeens was uitgestapt. Dat sowieso kon ik niet meer schrijven, want dan moet je echt met passie doen. Je moet er jezelf ingooien in schrijven of in journalistiek. En ik wou juist tot rust komen. En ook, ik zag alles opeens in een heel ander licht. Een nogal negatief licht. Dus ik dacht, ik ben mijn hele leven een bange voyeur geweest die alleen maar kijkt naar het leven en niet deelneemt. En bovendien, het is een hard vak, het is een rot vak. Ik denk er nu heel anders over. Hoor. Maar ik had behoefte om alles wat ik was geweest, om daar mee te stoppen. En ik had behoefte om, laat ik zeggen, een nieuwe Lieke te creëren. Een verbeterde versie van mijzelf. Het is niet gelukt natuurlijk.
Maar goed, jij kwam uiteindelijk in het uitvaartcentrum. Daar werd je koffievrouw. Wat mocht je allemaal wel doen en vooral niet doen? Wat mocht je niet zeggen bijvoorbeeld?
Nou, ik kreeg gelijk te horen, je moet nooit zeggen goedemorgen of goedemiddag. Want voor iemand die naar een uitvaartcentrum gaat, is het per definitie nooit een goedemorgen of nooit een goedemiddag. Dus dan zeg je dag mevrouw of dag meneer. En tot ziens zeggen deed je natuurlijk ook niet. Dus dat moet altijd zijn.
Nou, beter tot ziens dan tot snel, toch? Dat is dan, ja. Je kan natuurlijk opbouwen. Ja. Leuk u te zien, dat soort dingen.
En wat moest je dan zeggen in plaats van tot ziens of tot snel?
Wel thuis.
Wel thuis, ja. En er werken allerlei soorten mensen. Uitvaartleiders, gastdames, koffiedames, afleggers, schoonmakers. Er is natuurlijk ook sprake van de directie. Je begon als koffievrouw, maar uiteindelijk ben je hoger opgegaan, hè?
Nou, hoger. Het is allemaal ongeschoold werk eigenlijk. Als je koffiedame bent, dan ga je de aula in als daar de nabestaanden zijn. En dan voorzie je iedereen van een kopje koffie. De cake is er niet bij, want iedereen vroeg altijd aan mij, oh, je eet zeker heel veel cake. Maar mensen krijgen pas cake als de uitvaart achter de rug is. Dus bij ons kregen ze hoogstens een koekje.
En dat is meestal niet in het uitvaartcentrum, dat gebeurt ergens anders. En je beschrijft allerlei. Maar je ging op een gegeven moment ook uitvaart te begeleiden.
Nou, ik ging naar afscheidsbezoeken. Dus de avond voor de uitvaart is er vaak een afscheidsbezoek. Soms is het een avondwaken in een kerk. En soms is het in een uitvaartcentrum in een andere stad. Want als iemand in Almere woont, dan gaat niet de hele zwik naar Amsterdam om afscheid te nemen. Maar dan huurt een Amsterdams bedrijf, als waar ik gewerkt heb, huurt een aula bij een ander bedrijf in Hilversum of in Zaandam. Dus daar ging ik vaak heen. Dus dan is het de mensen ontvangen. En aan het eind vaak, dat vond ik altijd heel intiem en heel bijzonder, dan moest je vaak de kist sluiten met de familie. Dus dan sta je daar in je mantelpakje met die kist en de schroeven. En dan, dan zeggen mensen nog iets van dag papa, of ze geven nog een zoen of wat dan ook. En dan kwam ik met die kist, of met die deksel. En dat, ik vond dat het heel bijzonder, omdat het is eigenlijk heel intiem. En toch ben je erbij.
En door dat uitvaartcentrum ben je toch weer gaan schrijven. Het boek heet Tootje. Het leven in een uitvaartcentrum. En Tootje, dat is de naam die jouw moeder aan Margot had gegeven, nou, jouw zus. Eigenlijk omdat ze de R niet kon zeggen, zo was het toch?
Nou, het was eigenlijk zo, mijn zus heet Margot. Ja? En toen ze zelf nog heel klein was, een kleuter, toen kon ze haar eigen naam nog niet zeggen. En
toen zei ze Tootje.
Tootje. En ja, dat werd eigenlijk de koosnaam voor alle intimi.
En dat verhaal van jouw zus, dat speelt door het hele boek heen. Ja. Een enorme schuldgevoel.
Ja. Ja.
Wat je hebt gekregen nadat ze jou verlaten heeft.
Ja, in het begin is het één grote chaos. En
gaat hier een blender.
Een blender, ja. Nee, het is inderdaad wat ik ook van iedereen hoor die dit heeft meegemaakt. En zelfs mensen die wat verder van iemand afstaan.
Ja.
Het eerste wat iedereen denkt, had ik nog maar een keer gebeld, had ik nog maar dit, had ik nog maar dat. En zelfs verre vrienden denken dat. En voor mij was het inderdaad, ik moest gewoon helemaal opnieuw ontdekken wie ik was. Ik heb laatst een boek gezien, dat ging ook over achterblijven na een zelfmoord. En dat heette Wie ben ik zonder jou? En dat vat het voor mij heel erg samen, want je weet niet meer wie je bent.
En aan het eind van je boek schrijf je dat schuldgevoel eigenlijk een beetje van je af. Dan wordt er een jong meisje wordt er begraven uiteindelijk. En die heeft ook zelfmoord gepleegd. En die zit je me toch een partij uit te schelden. Zelfmoord, trut, aanstelste, ijdeltuit, woede.
Ik had eigenlijk al jarenlang, was ik niet boos geworden. En dan staat er in mensen die het weten kunnen, die zeggen, dat hoort erbij, je moet een keer heel erg boos worden. Maar zodra ik een beetje boos werd, dacht ik, nee, want zij is het slachtoffer. En ik heb schuld. En toen op een gegeven moment was er inderdaad een avondwaken voor een heel jong meisje. En de hele kerk zat vol. En de jeugdkantorij erbij. En iedereen met die prachtige verhalen van ze was zo lief, ze was zo mooi. Ze had alles, ze kon het leven alleen niet aan. En ik werd helemaal gek van al die zoetsappigheid die natuurlijk ook waar is. Maar wat ook waar is, is dat je denkt, je hebt me in de steek gelaten.
Een bijzondere passage in je boek is het systeem. Dat is ingesteld, waarbij uitvaartleiders in verleiding worden gebracht om bonussen te verdienen. Door bijvoorbeeld grotere bloemstukken te bestellen, duurdere wagens, extra lange linten. Omdat de familie op dat moment natuurlijk buitengewoon kwetsbaar is. Dat deed zeker één uitvaartleider bij jullie?
Ja, gelukkig lang niet allemaal. Want er waren een heleboel uitvaartleiders die dat uit principe niet deden. Maar ja, ik vond het heel schokkend dat het bedrijf zo'n systeem hanteert. Waarbij het eigenlijk mensen, uitvaartleiders, corrumpeert. En gelukkig zeiden een heleboel van, nee, ik verkoop liever minder als ik mensen kan helpen. Maar inderdaad, je dringt de mensen een beetje op om te pushen. En dat moet je niet doen, want ik weet zelf, toen we de uitvaart van Margot bespraken, je bent helemaal niet helder.
Dankjewel, Lieke Noordman. Bedankt voor dit gesprek. Het boek heet Tootje, het leven in een uitvaartcentrum.
Ja, okay.